voor hedenmorgen is het tweede boek van de Koningen, het vijfde hoofdstuk, de verzen 20 tot 27. 2 Koningen 5, de verzen 20 tot 27. Het vervolg van de geschiedenis die wij vorige maal met elkaar hebben behandeld. We lezen nu het woord Gods aldus. Gehazi nu de jongen van Elisa, de man Gods, zeide: zie, mijn heer heeft Naaman, dien Syriër, belet dat hij uit zijn hand genomen heeft wat hij gebracht had. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi naar Haman achterna. En toen Naaman zag dat hij hem naliep, viel hij van den wagen af, hem tegemoet, en hij zeide: is het wel? En hij zeide: het is wel. Mijn heer heeft mij gezonden om te zeggen: zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Ephraim gekomen. Geef toch hun een talent zilvers en twee wisselklederen. En Naaman zeide: belieft het u, neem twee talenten. En hij hield aan bij hem en bond twee talenten zilvers in twee buidels met twee wisselklederen. En hij legde ze op twee van zijn jongens die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. En hij liet de mannen gaan en zij togen heen. En daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: vandaar, Gehazi. En hij zeide: uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. En hij zeide tot hem: ging niet mijn hart mede als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Daarom zal u de meelaatsheid van Naaman aankleven en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, meelaats als de sneeuw. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij ons samen zijn heiligen en verheffen tot u. Wij bidden u, wilt gij ons schenken dat wij uw stem mogen horen en dat wij ver uitgebracht worden boven wat wij verwachten en wat wij voorbereid hebben. Heer onze God, geef dat wij getroost mogen worden, getroost en gesterkt om verder te gaan, om onze taak die gij ons toevertrouwd hebt, om die te doen en niet verzaagd te zijn, weten dat gij met ons gaat. Heer, gij kent onze noden. Hoeven ze niet eens uit te spreken. Gij weet het beter dan wij het zelf kennen. Wil ons nabij zijn, zo nabij zijn dat wij ervaren dat wij in uw grote bestemming mogen staan. En ook in de kleinere van ons leven. Wij bidden u voor alle die in nood zijn. In eerste plaats denken wij aan degene die een verlies geleden hebben van iemand die zij hebben moeten missen uit deze wereld naar uw koninkrijk is gegaan. Hoe smartelijk is toch de scheiding met alle dankbaarheid voor wat is geweest. En bij alle blijdschap van het weten van het wederzien in uw koninkrijk. Maar wil vooral met diegenen zijn die verder moeten gaan in deze wereld met dat gemis. Heere, doe hen beseffen dat hoe dichter ze bij uw leven, hoe dichter bij degene die hen voorgegaan zijn. Onze God, wees met de zieken, degene die pijn lijden, en met degene die zo ver verdoofd zijn dat ze de pijn niet meer voelen, maar voor wie ook de gedachte en ook de verheven gedachte die herinneren aan u weggenomen zijn door de chemische werkingen die langzamerhand voor onze ervaring tot de weinige weldaden behoren die de wereld nog geeft. O Heere, wil door dat alles heen de band met u als het kan doen ervaren en zo niet doen geloven. En als er helemaal niets meer overblijft, Heere, wil gij het dan alleen doen? Heer ons God, wees met alle die in het zogenaamde volle leven staan. O Heer, hoe spookachtig is het volle leven. Hoe onwerkelijk het meest werkelijke ten opzichte van de heerlijkheid van uw waarheid. O Heer, we spreken deze dingen zo uit. Hoe zelden ervaren we het zo, zoals het in waarheid is. Wat een jacht, o Heer, achter de schimmen van wat deze wereld ons voor werkelijk aanprijst. En aan de andere kant, hoe verschrikkelijk werkelijk is het kwaad, is de ontbinding, is het onrecht. O Heere, doe uw koninkrijk komen en geef ons kracht om het door uw genade te mogen voorbereiden. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 2 in zijn geheel, gezang 2 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het laatste gedeelte van het 26e vers van 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, 26e vers, laatste gedeelte. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Gemeente, dames en heren, we hebben vorige maal met elkaar gesproken over het eerste gedeelte van de geschiedenis van Naaman de Syriër. Ik zal dat nu niet herhalen. We hebben dat laatste gedeelte laten liggen, dat juist zoveel moeilijkheden geeft, vooral voor de maatstaf van ons moderne bewustzijn. En om iets te verstaan van grote dingen, en zeker van de Heilige Schrift, moet een mens altijd een soort bekering doormaken. Bekering die wij in het bijzonder in onze tijd nodig hebben, want bijna ieder stelt de algemene mening, het groepje bij die zelf toe behoort, als norm voor alle dingen. Men is zelfs verontwaardigd als men met iets in aanraking komt dat daar nu dwars tegenin gaat. Het is typisch waar je onmiddellijk aan kan herkennen of je behoort tot de massamens, tot de vulgaire mens. Daar kun je ook tijdelijk toe behoren in je mening, als je zo luidkeels direct weergeeft dat je het met iets niet eens bent, omdat het niet overeenstemt met wat je zo gewoonlijk verwacht hebt. Dat is onmiddellijk een vast herkenning dat je dan aan de verkeerde kant staat, als het zo is. Want wat van God komt, het grote en het verhevene, gaat altijd in tegen wat men meent en wat men voor waarheid aanziet. Het gaat altijd om de grote bekering, dat men van men zelf zichzelf wordt voor God. Het is eigenlijk overbodig dat ik dat zeg, misschien een belediging om dat nog in de kerk te zeggen, omdat dit de veronderstellingen van alles zijn. Maar wij allen kennen onze ogenblikken van zwakheid. En de storm die tegenstaat is in deze tijd wel bijzonder groot. En daarom is het ook nodig dat er gewaarschuwd blijft worden, ook in de prediking, tegen die dingen die zo onschuldig lijken, maar die bezig zijn mensen het hart uit het lichaam te scheuren. Want dat is het verschrikkelijke van wat men, hoe men de mens in de massa wil trekken om zijn eigen dierbaarste bestemming, zijn persoonlijkheid, dat is zijn hart uit te scheuren en hem zo voor te bereiden op de eeuwige verdoemenis. Maar daar kunnen we niet omheen. Die vertoemenis wacht ieder die niet tot zichzelf komt en die zich blijft verschuilen in de menigte. Nu, alleen Gods geest, waar we om bidden, kan ons daardoor redden. Want iedere keer vallen we weer terug in deze zee van gevaren. God kan ons alleen ook inzicht geven. De Heilige Schrift, hier ligt de geschiedenis voor ons die ons wel heel wonderlijk aandoet. Wat is er gebeurd? Gehazi, de dienaar van Elisa, heeft het wonder gezien. Daar is de opperbevelhebber van het Syrische leger gekomen met brieven van zijn koning aan de koning van Israël dat hij genezen zou worden van de melaatsheid. Hij is daartoe gekomen, we hebben dat gezien, door dat bijzondere meisje, dat Joodse meisje dat geroofd is door de Syriërs en dat nu tussen aanhalingstekens op deze grandioze wijze, op die ontzaglijke wijze, wraak neemt over haar wegvoering uit het land in de slavernij van Syrië. Wat was die wraak dat het heil aanbracht, het wees op het heil en tot het heil voerde, waardoor Naaman, degene bij wie ze slavin was, gereinigd werd van zijn melaatsheid. Dat is goddelijke vergelding. Dat is de vergelding van het volk Gods. Dat vergeldt, ja, niet zonder vergelding, niet zonder wraak. Maar deze wraak is de wraak van de liefde. Zij heeft haar Heer, die haar weggevoerd heeft, heeft ze tot het heil gebracht. Dat is eigenlijk het ontzaglijke van de vergelding die in deze geschiedenis spreekt. Daar draait het eigenlijk om. Dat is het thema wat iedere keer weer in die geschiedenis naar voren komt. Ook de profeet, die helemaal niets anders wil hebben, die niets van Aman accepteert. Het is zo dat hij alleen zich moet baden in de Jordaan. En Aman is daar zo tegen, verzet zich daartegen, omdat hij vindt dat de rivieren van Syrië veel belangrijker zijn. En toch uiteindelijk, op aanraden van zijn knechten, baat hij zich 7 maal in de Jordaan. En hij wordt gered. Ik ga er nu niet uitgebreid op in. We hebben daar steeds van gesproken. En dan zien we hier, in tegenstelling tot die vergeldingsgedachte, of die praktijk van vergelding, van dat bijzondere meisje dat vergolden heeft, die wraak heeft genomen met de liefde, staat hier die Gehazi, die eigenlijk de diepte van wat daar gebeurd is helemaal niet heeft begrepen. Naaman heeft Elisa, de profeet, aangeboden vele geschenken. En heeft het als een voorrecht beschouwd. Dat is heel merkwaardig. In de verfijnde, beschaafde Oosterse wereld van die tijd was het zo dat het een veel groter voorrecht was om een geschenk te geven en te ervaren dat een geschenk onaangenomen werd dan omgekeerd, dan om het te ontvangen. Het is zaliger, gelukkiger maakt het om te geven dan te ontvangen. Ontvangen was eigenlijk een gunst. Er bestaan geschenken die ook de bescheidenheid missen. Een mens kan soms geschenken krijgen die hem iets opdringen. Dat voelde de oud-Oosterse mens, dat als je iets geeft, dan dring je in de wereld van de ander. En dat vraagt om een bepaalde uitwisseling om een soort evenwicht te krijgen. Aman heeft ook van de God van Israël, van de profeet, zoveel ontvangen. Hij wil het in evenwicht brengen. Dat is eigenlijk een kwestie van de goede smaak. Uitwisseling moet er eigenlijk zijn. Het moet toch zo zijn dat er iets van hem is bij de profeet in Israël. Hij moet straks naar dat vreemde land weer terug met al zijn zorgen en al zijn moeite. Er wordt ervan gesproken hoe zijn problemen groot zijn, dat hij in dat huis van Rimmon, van die God van Syrië, moet staan als de koning, terwijl hij toch door de God van Israël genezen is. Dan zit u weer in de tweede plaats. Die koninklijke verheven wraak en uitwisseling ten opzichte van de heidenen. Het is als het ware, als de profeet hem toestaat om in dat huis straks van die God te knielen naast de koning, dan mag hij dat doen. De profeet zegt, ga in vrede. De vrede, de verbinding met de God van Israël blijft ook daar. Want het is immers een hoon voor de God Rimmon dat de opperbevelhebber van Syrië daar gereinigd staat, bevrijd van de melaatsheid. Een andere God. Het is zo dat het alleen maar van die God komt. Als Naaman aan Elisa vraagt om iets te mogen terugdoen. En dan is dat nog niet eens alleen van het evenwicht. Maar dan is dat ook nog het gevoel, dan blijft tenminste iets van mij in dat koninkrijk Israël, waar ik eigenlijk zou willen blijven, maar waar ik niet mag blijven. En dan wordt er met kracht geprotesteerd en het wordt verboden door de profeet dat Naaman iets zal geven en iets zal achterlaten in Israël van wat hij heeft meegebracht. Er kan op die wijze geen uitwisseling zijn. Hij kan niet iets van wat uit Syrië komt, van het onreine, waar zijn melaatsheid mee samenhangt. En het moet niet hygiënisch gezien worden, want dan vertekenen we het. Maar het gaat om de macht, de negatieve macht waaruit de melaatsheid voortkomt. Het is alles bezoedeld. Het is alles aangeraakt. En de profeet kan het niet aanvaarden. Hij kan niet iets in Israël leggen. Want het zou Israël aantasten. Het zou Israël besmetten. Is het dan zo dat er geen enkel verband met Israël kan overblijven? Ja, nu antwoordt Naaman en zegt, mag ik dan een last aarde meenemen uit Israël naar mijn land? En dat mag. Hij mag een stuk van de aarde van Israël, van het land, meenemen. En hij laat dat op een wagen. En dan heeft hij in dat Syrië een stuk Israël, het begin van een nieuw leven. En van daaruit kunnen de vruchten van de dankbaarheid komen, de God van Israël. En vanuit dat stuk Israël in Syrië, waar hij de verbinding met de levende God heeft, wordt hij zo sterk dat hij niet besmet wordt als hij straks gaat in de afgodstempel. Maar het is onherroepelijk verboden dat het besmetten in Israël opgenomen kan worden. Het zou Israël verzwakken. Zo werd het gezien. De profeet heeft het met de grootste nadruk geweigerd, het geschenk. De profeet staat als dienaar van de goddelijke genade. Zoals het meisje dat slavin gemaakt is in het Syrisch land, een boodschapster is geweest van die goddelijke genade die van één kant komt en die geen uitwisseling wil hebben met het oude, die alleen erkent de vruchten der dankbaarheid die vanuit het nieuwe leven, vanuit dat stuk Israël wat Naaman heeft meegenomen, vanuit het nieuwe leven kunnen die vruchten alleen bloeien. En nu komen we dan na deze inleiding tot het eigenlijke verhaal. Gehazi reageert op een heel andere manier dan het meisje en de profeet. Hij redeneert op een voor de hand liggende, maar toch een weinig gelovige, een weinig diepzinnige wijze. Hij zegt, die Syriër, die kerel die is hier geweest, en met zijn meelaatsheid, en die kerel die heeft Israël geteisterd, en die heeft daar allerlei roofovervallen gedaan, en er zijn zoveel mensen weggevoerd, en er is, het is nog zo dat daar nog mensen in Syrië achtergebleven zijn. Laat hem betalen, nou is hij hier gereinigd. Hij had als een hond weggestuurd moeten worden. En het was maar goed dat hij melaats was. Daar kon hij toch van zien wat hij eigenlijk was. Wees hij gereinigd door de God van Israël. En dan stuurt de profeet hem weg zonder dat hij enige dank heeft kunnen geven. Nee, ik zal dat wel herstellen. Ik zal hem achterna gaan. En ik zal hem van al zijn rijkdom toch nog wel het een en ander afnemen. Ten slotte, wat de gedachten zijn. Ze zijn misschien niet zo erg materialistisch als men wel op het eerste gezicht denkt. Deze gedachten kunnen meegespeeld hebben. Maar het is met menselijke boosheid altijd zo vreemd gesteld. Weet u, als de boosheid die iemand wil gaan doen nu maar eerlijk en duidelijk voorgesteld werd, dan zouden heel veel mensen van de boosheid terugkomen. Maar in de meeste menselijke handelingen zijn verschillende motieven. Slechte motieven worden dikwijls met goede motieven vermengd. En als die vermenging plaats gehad heeft, dan worden het goede mengs, wat, het goede dat vermengd is, dat wordt zo gemakkelijk gemaakt tot een camouflage van het kwade. Dan kan men niet zeggen dat het goede element niet aanwezig was. Het is eerst vermengd en het wordt troebel. En tenslotte wordt het goede apart gesteld als een soort camouflage of bedekking van het kwaad. En het vreselijke is dat deze giftmengers met het kwade er zelf in hun camouflage gaan geloven. Dat is het verschrikkelijke. En dan zult u zeggen, wat is nu hier bij Gehazi het geweest, het goede erin? Ja, hij heeft profetische visioenen gehoord. Hij weet dat men in Israël gelooft dat het koninkrijk Gods komt en dat de volkeren der wereld gered zullen worden vanuit Israël door zijn Messias. Hij heeft een toekomstverwachting. Hij weet dat de tijd zal aanbreken, dat de volkeren het juk afgenomen zal worden. Het juk der volkeren, zoals het wordt uitgedrukt, wordt weggenomen. En dan zal er een bevrijding komen onder de volkeren. En ze zullen de Heere God gaan dienen. En zij zullen de Heere God en zijn volk dankbaar zijn. En de vruchten van hun nieuwe leven, daarvan zullen ze als dank naar Israël dragen, om hun dank aan de God en aan het volk te brengen. En nu is hier een heiden gereinigd, en u zegt Gehazi bij zichzelf, en er is natuurlijk duidelijk een hebzucht bij hem in het spel. Maar het is niet een pure hebzucht. Er is ook iets anders. Hij ziet iets profetisch voor zich. Hij wil zelfs zo ver doorgaan. En dat hij vindt dat Elisa op een standpunt blijft staan dat langzamerhand verouderd is. Want de tijd komt toch dat de volkeren gered worden. Het teken is daarvan gekomen in de reiniging van Aman de Syriër. En dat er inderdaad een uitwisseling mag zijn. Ik zeg nog eens. Het is vermengd met hebzucht. Maar het is geen pure hebzucht. Het is ook een oplichten van de profetie. Het ligt toch voor de hand, een heiden gereinigd van melaatsheid en melaatsheid en zonde. En de onreinheid hangen samen. Het is gebeurd, Gehazi is erbij geweest. Is dat niet het teken dat het koninkrijk Gods nabij is? En dat de uitwisseling van Israël en de volkeren zal plaatsvinden? En dan loopt hij naar Aman na. En ik kom bij de wagen. En Aman wendt zich naar hem toe en vraagt wat is. En dan gaat hij. Ja, hij moet wel een verhaal opdissen. Hij gaat zeggen dat het hem behoeve is. Wat hij vraagt van de profetenzonen. Dat zijn de toekomstige profeten. Die althans bereid gemaakt worden. Om de goddelijke geest te ontvangen. Want het is blijkbaar zo dat in Israël er een bereidschap, een voorbereiding is voor de profetie. Die is nodig, die kan niet overgeslagen worden. Maar niet alle profetenzonen worden profeten. Ze wachten alleen. Maar het is de Heere die de genade geeft. Nu deze mensen, die in reinheid zich moeten houden, omdat ze zich voorbereiden, omdat ze ontvankelijk willen zijn voor de geest, die worden er nog bijgehaald. En Gehazi begint met de leugen. Maar hij heeft geen ander motief. Hij weet niet eens wat hij moet zeggen. Het is nog zo dat hij zoveel waarheidsbesef heeft. Dat hij om zijn doel te bereiken een leugen uitspreekt. Hij heeft het nog niet zo verdraaid dat hij gaat zeggen dat de profeet zich vergist heeft. Dat hij dat eigenlijk meent. Zo ver gaat hij niet. Maar wel komt het er toch op neer, heel dichtbij. Dat hij zegt dat het eigenlijk in het belang is van de toekomst van Israël. En dat hij dus vraagt voor de zonen der profeten, die hij daarmee toch ook besmeurt, en de hele profetendienst. En ook alles van de profetie van de God van Israël. Hij brengt een blaam over Israël. Hij loopt naar Aman na, en naar Aman is blij dat hij het geschenk kan geven. Dat de profeet zich bedacht heeft naar zijn mening. En hij wil meer geven. En Gehazi gaat weg. En als hij nog maar Hij krijgt van Naaman enkele jongelingen mee die de buit voor hem dragen. En dan neemt hij het maar over, want hij wil niet dat de jongelingen bij de profeet komen. Dus het is blijkbaar toch zo dat in zijn idealisme en zijn opvatting van de profetie, die zichzelf aangepraat heeft, toch blijkbaar ook iets anders bestaat, wat hij weet dat het niet zo is, dat het niet volgens de goddelijke bestemming is. Daarom heeft hij gelogen tegen Aman. En dan wil hij ook niet dat de jongelingen bij de profeet komen. En hij verstopt wat hij gekregen heeft in een huis. En dan komt hij bij Elisa. En Elisa, die spreekt hem onmiddellijk toe. En hij zegt tegen hem: was mijn hart niet met u, jongeling, toen gij ging? Was ik er niet bij met mijn hart toen die man, Naaman, zich naar je omwendde, van de wagen afstapte en je dit aan hem vroeg? Was mijn hart toen niet bij? De profeet is met hem meegegaan. Wat een verdwazing van Naaman. Soms heeft hij bedekt omdat hij dacht dat hij beter wist dan de profeet. Dat hij de profetie beter geduid had. En hij heeft misschien zijn aarzeling aangezien voor, en niet dapper genoeg, de visie die hij had op de profetie vast te houden. Hij heeft het alles weggepraat. Toen, op dat ogenblik, was het hem duidelijk. En dan antwoordt de profeet, en dan zijn we eigenlijk aan ons tekst: was dit nu het uur om zilver te nemen en om kleding en akkers en dienstknechten en dienstmaagden? Was dit het uur? Ziet u het? De profeet sluit het niet uit dat het uur komt. Wanneer is het uur? Gaat hier eigenlijk, broeders en zusters, om de duiding van de advent? Wat is het uur? Uur is het uur van de verlossing. Dat is het uur waarin de Messias in deze wereld zal komen. Het uur waarop Gods eigen Zoon komt om een machtige verzoening te brengen. Een verzoening door zijn bloed dat zo sterk is in zijn reiniging. Dat wat besmet is, dat wat melaats is, dat gereinigd wordt. Het eerste is doorgebroken. We hebben gezien naar Aman. Gaat 7 maal de Jordaan in, wordt ondergedoopt, ondergedompeld, gedoopt staat er in de Jordaan. En hij wordt gereinigd omdat er straks 1 is die in de Jordaan zal gedoopt worden, om de melaatsheid van Aman op zich te nemen en om die te verzoenen. Het uur komt en het werpt licht vooruit in de reiniging van Aman. Maar het is een begin. Dat is het ontzaglijke van de verlossing. Naar ons besef, naar menselijk besef, is het veel te langzaam. Want ook zelfs als Jezus gestorven is aan het kruis en hij opstaat uit de doden, dan is de opstandingsdag nog maar het begin van de nieuwe week van de verlossing. En die week is nog lang niet tot de Sabbat gekomen. Vandaar al die verschrikking en al die ellende nog in de wereld. En het verschrikkelijke is de misrekening om de tijd niet te zien. Het eerste kenmerk van het geloof, broeders en zusters, is om het tempel Gods in de tijd, in je leven, in de geschiedenis te herkennen. Om te zien welk uur is het. En mensen zijn geneigd in hun smart en in hun wanhoop vooruit te lopen. En te juichen en te zeggen dat het er allemaal al is. En ze vinden het zelfs nodig naar hun gelovige stand om altijd te juichen. En zelfs bij de ergste dingen van blijheid en vrolijkheid te spreken. En het geforceerde ligt erin. Ze willen verder zijn dan Jezus, die weende bij het graf van Lazarus. Jezus, die in de hof van Gethsemane zei, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Ze willen juichender zijn. Ze willen vooruitlopen met alle gevaren van dien. En daar komt dat vooruitlopen eigenlijk uit voort. Alleen maar uit ongeloof, uit twijfel, uit wanhoop. Je moet er maar overheen komen. Vandaar dat de mensen de meest spectaculaire wonderen zichzelf suggereren. En spreken van wonderen, terwijl het dikwijls niet veel anders is dan suggestie. En van vroomheid, die vaak niets anders is dan zelfsuggestie. Het is het vooruitlopen, het krampachtige vooruitlopen, waar ze zichzelf mee te goed willen doen. Ook Gehazi was vooruitgelopen. Hij had de tempel Gods niet erkend. De profeet zegt daarom, is het tijd om zilver te nemen en klederen en akkers en knechten en maagden. Het is allemaal de toekomst waarin het koninkrijk God zal komen, waarin de volkeren naar Jeruzalem zullen opgaan. Maar Gehazi, zo ver is het toch niet. Gehazi, zie je dan niet hoe verschrikkelijk de wereld er nog aan toe is? Je hebt vrome mensen die juichen. En ze doen het ook gedeeltelijk uit eigen belang. Want er is zoveel vroom gejuich, broeders en zusters. Uit puur eigen belang. Om zelf maar makkelijker en sterker te leven. En je hebt zoveel vrome mensen die verschrikkelijk druk bezig zijn met hun eigen belang, ook met hun geestelijk eigen belang. En niet zien van het verschrikkelijke lijden van de schepping, die daar volkomen voor afgesloten zijn. Ja, wel even. En ze willen ook wel iets goeds doen. Maar broeders en zusters, als je werkelijk er iets van ziet, van het lijden van de wereld, als je er iets van ziet, dan is het teken daarin dat je het niet meer weet, dat je geen enkele verklaring meer weet, dat je aan de randen loopt van de waanzin, van wanhoop over de verschrikking, wat er nog dagelijks, wat er in deze tijd, op dit uur, in de wereld gebeurt. We hebben allemaal onze camouflage ervoor. Soms doen we wat goeds, en dat moeten we doen. We moeten veel meer goed doen. Maar dan zijn we er weer van af. En we leven gewoon door. Oh, al die ellende. Je hebt ook mensen die vooruitlopen en die zeggen, het is toch allemaal klaargemaakt. Het is allemaal op Golgotha klaar. Ja, zo heeft Gehazi ook gesproken. Waarom zou ik het niet nemen? Ach, zegt Elisa, is het het uur? Zie je dan niet die ontzettende nawerking en werking van de zonde? Het is allemaal nog besmet. Je grijpt ernaar. Je denkt het te kunnen grijpen. Je wilt het hebben. Maar je ziet niet hoe ontzettend besmet het is. Komt het niet dikwijls bij ons voor? dat we naar dingen uitstrekken de handen die van de wereld zijn. Denk eens, allerlei dingen die wij begeerlijk vinden. Wat de moderne techniek ons geeft van een prachtig apparaat en een toestel en allerlei dingen meer. Om dan al die dingen, en u voelt het, als je je handen er naar uitstrekt. Je wilt het zo graag hebben, maar er kleeft iets aan. Het krijgt vat op je, steeds meer vat. Het is onrein, er is zoveel in deze wereld, wat we begeren dat onrein is. Ach, we slaan het over, als we enigszins beseffen hoe ver deze wereld nog afstaat van de verlossing. God kan het iedere dag doen geschieden. De wederkomst kan iedere dag zijn. Maar het kan ook nog heel lang duren. En we kunnen zo ongeduldig worden dat we zeggen, nu is het hier, het rijk is er, we bouwen het zelf op. Ziet u het? We bouwen het zelf op, dat zeggen we toch ook. Wij mensen moeten het doen, gerechtigheid en alles moeten we brengen. Natuurlijk moeten we naar de gerechtigheid streven. Maar dat wat wij gerechtigheid noemen, is het tijd daarvoor? Is het er nu al, als we de handen uitstrekken nu? U ziet het wat er gebeurt. Gehazi heeft de handen uitgestrekt. Daarna, en heeft het niet op het uur gelet. En de melaatsheid, de onreinheid, die beide, die nog aan de dingen vastzit, het onverloste van de onreinheid, krijgt vat op hem. En hij wordt melaats, wit als de sneeuw. Gemeente, dat gebeurt er. We hebben op het ogenblik een kerk die voor een groot deel het koninkrijk Gods vergeet en zegt dat maatschappelijke wereldse verbeteringen het eigenlijke zijn. En een kerk die dat doet, is niet de kerk van Christus, maar is de kerk van Gehazi. Ze krijgt de besmetting van de wereld met alle goede bedoelingen. Maar het komt voort uit een wanhoop. Men gelooft niet meer dat het koninkrijk Gods van Gods wegen komt. En dat wij slechts alleen tekenen door Gods genade in deze wereld mogen oprichten. We mogen de wereld niet loslaten. Juist moeten we er zo mee begaan zijn. Dat we geen enkele oplossing meer weten. Omdat het zo verschrikkelijk is. De onverloste wereld. En natuurlijk moeten we helpen waar we kunnen helpen. Maar verschrikkelijk is, als we die kromme pogingen, die we in het uiterste van onze krachten naar voren brengen, als we die aanzien voor het koninkrijk Gods, dan worden we besmet op de wijze waarop Gehazi besmet is. En zo is het met allerlei dingen die we ons willen toe-eigenen en waarbij onze smaak aanpassen aan die van de wereld. Als dat onze hoogste idealen zijn, ook in het goed, ook in de materie, als daar ons hart mee is, dan zien we niet hoe het besmet is. En u ziet het ook, hoe het vat op mensen krijgt, hoe ze zo vervelend ook worden, dat je geen zinnig gesprek meer met ze kan houden. En dan spreek ik nog maar over het minste. O gemeente, de wereld is nog zo vol lijden. De wereld is nog zo onverlost. Er is iets gebeurd. Wat er aan Naaman is gebeurd, dat is nog veel meer versterkt. Het is de beslissing, de grote beslissing is genomen op Golgotha. Maar de kracht der opstanding werkt, werkt door. Maar het uur van de volmaaktheid, het is nog niet het uur om het zilver te nemen en de klederen en de akkers en de dienstknechten en de dienstmaagden O gemeente, je kunt maar niet zo van de wereld alles nemen. Dat kan straks, als de Heer Jezus wederkomt. Nu zullen we heel nauwkeurig moeten zijn. En zullen we alleen vanuit wat uit het zuivere koninkrijk komt, zullen we mogen uitdelen en zullen mensen mogen meenemen. Maar we zullen niet terug mogen nemen wat besmet is. Gemeente des Heren, wij zijn deze eerste Adventszondag bij elkaar. We hebben op een bijzondere wijze iets gevonden van Advent in deze geschiedenis. Advent is wachten, de aankomst van de Heer Jezus. En niet alleen zijn komst, zijn eerste komst in de wereld. Want de Advent gaat ook over de wederkomst. Dat moeten we bij elkaar zien. Het is nog niet de tijd van de wederkomst. We moeten dat zien. De dingen zijn nog besmet. En daarom moeten we voorzichtig zijn. Heel voorzichtig. Om te zeggen dat we uit Gods hand dingen ontvangen die we niet uit Gods hand, maar uit de hand van de duivel ontvangen. Dat is de grote misrekening van ons leven. Het is langzamerhand zo dat de wereld zo zwart gemaakt is, dat je niets kan aanraken wat niet besmeurd is door de zonde en door de duivel. En wij staan in die wereld. En het is het verschrikkelijke dat we het niet kunnen vermijden. Maar het gaat erom, gemeente, dat we herkennen dat we een nieuw leven hebben. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En vanuit die vernieuwing kunnen wij voortgaan en kunnen wij bezig zijn met de genade te verbreiden, door Gods genade verder te leven. Dat betekent dat we niet zomaar de handen kunnen uitstrekken. Dat we met de mooiste drogredenen kunnen we ons in het verderf laten slepen. Drogredenen waar we de inspiratie van hebben opgedaan, van waarachtige profetie. Wat is er verschrikkelijker dan dat waarachtige profetie verbasterd wordt en naar onszelf, naar onze eigen belangen, wordt omgebogen. En dat zien we zo sterk in onze tijd, met een evangelie dat helemaal veranderd wordt in een wereldse zaak, met een leven dat we leiden, dat uitsluitend werelds is. Het gaat om de verbinding van hemel en aarde, om de komst van een koninkrijk. Niet losgelaten mag deze wereld worden, want ze moet geheiligd worden. Maar dwars, door wedergeboorte, door het gaan door de doodswater van de Jordaan en opstaan tot het nieuwe leven. En dat is de enige weg. En dan nog zullen we het uur in het oog moeten houden. Het uur dat komt, dat de dingen rein zullen zijn. En dat de dank der volkeren wordt gebracht. En dat alle onreinheid en alle melaatsheid van de aarde weggenomen zal zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we nu ten slotte van Psalm 146, het achtste vers, Psalm 146, vers 8. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.